Brenda Frooyen, welkom bij de podcastreeks Stemmen over psychose. Ik zal eerst voor de luisteraars kort toelichten wat ons concept is. Dit is een podcastreeks die tot stand komt in een samenwerking tussen Psychose Net België, Museum Dr. Ghislain en ook het Gents Universiteitsmuseum. Het opzet van onze podcast is recht toe recht aan. Ik ga telkens een gesprek met iemand die boeken geschreven heeft of een artikel of een blog over eigen psychotische ervaringen. Dus eigenlijk auteurs die iets te vertellen hebben over een heel bijzondere ervaring. De ervaring waarbij de werkelijkheid plots niet meer klopt, waardoor al je opvattingen over de werkelijkheid en over jezelf op losse schroeven komen te staan. Mijn naam is Stijn van Eulen, ik ben hoogleraar aan Universiteit Gent en vandaag is mijn gast dus Brenda Frooyen. Welkom Brenda.
Welkom, ja, dank u.
Ja. Brenda, je bent de oprichter van Psychose Net België. Daar nu niet meer actief, maar vooral actief als lesgever aan een hogeschool in de lerarenopleiding. En uiteraard, en daarom heb ik u ook gevraagd om vandaag aanwezig te zijn, de auteur van 9 boeken. 9 boeken. Ik ga kort even erdoor gaan. En we gaan vandaag ook uit die boekenstukken lezen. Hè. Dus eerst en vooral, ik denk dat het begonnen is met het boek Kortsluiting in mijn hoofd, ja. Die dan ook vertaald is in het Engels als Psychotic Mum. Dan aansluit het daar een beetje bij thematisch, zijn er de boeken uitgedokterd en ben ik dan nu weer normaal? Je hebt ook nog een novelle geschreven, Lena. Je hebt ook een boek geschreven voor kinderen over geestelijke gezondheid.
Ja.
Pst, dat is een beetje een rare titel om te vertellen. Maar
dus, pst. Ja, dat is iets geheimzinnig.
Dan ook 2 boeken over hondje wifi. Een jaar met wifi en wifi en de broers. Dan ook nog een boek over didactiek Nederlands, volop taal. En uw laatste boek, dat is Mild tuinieren. Die denk ik een beetje een hybride is, waar zowel de tuin aan bod komt en het hondje en geestelijke gezondheid.
En
misschien ook Nederlands.
Ja.
Voilà.
Ja.
Dus we hebben veel om uit te selecteren.
Ja.
Veel boeken waar we kunnen in gaan grasduinen. Hè. Dus de podcast van vandaag heeft 2 onderdelen. Enerzijds gaan we ingaan op de vraag van wat de psychose precies is en wat dat met u gedaan heeft, om dat mee te maken. En dan in het tweede stuk gaan we eigenlijk de vraag stellen naar wat er geholpen heeft om er opnieuw bovenop te komen. Hè. Dus de vraag eigenlijk naar die uitweg. En ik heb jou, Brenda, gevraagd om 2 passages te selecteren. Ik heb dat ook gedaan. En aan de hand van die passages gaan we in gesprek gaan.
Prima. Als ik die lijst van boeken hoor, dan denk ik, ja, die mensen gaan zeggen, nee, die is niet normaal.
Ja. Maar over die vraag gaan we het ook hebben. Hè? Maar dus kijk, ik nodig u uit om een eerste stuk eigenlijk voor te lezen en dan gaan we daarover verder reflecteren.
Ja, ik ga het misschien heel even duiden.
Ja?
Het is geschreven op 28 februari 2013. Het is ook echt een dagboekfragment toen, op dat moment geschreven. En dat is eigenlijk ongeveer een half jaar nadat ik echt een acute postpartum psychose kreeg. En dat is eigenlijk een beetje de nasleep, het besef, na de hoge piek van alle ideeën en weet ik wat, kwam een beetje ja, de harde smak op de grond.
Ja.
En dit is eigenlijk een letterlijk, ja, dat is echt op dat moment geschreven, daarom dat ik ook dat stuk heb gekozen, omdat ik echt wilde van, ja, het niet terugblikken op, maar dit is erin.
Ja, dus dit is een stukje uit Kortsluiting in mijn hoofd, hè?
Ja, ja, klopt. Het komt uit Kortsluiting in mijn hoofd en het is dus echt op dat moment. Uit het dagboek van Brenda Frooyen. Ik maak me zorgen, omdat ik niet kan aanvaarden wat er met me gebeurd is. Omdat ik niet kan inzien waarom dit me overkomen is. Omdat ik alles in een negatief daglicht lijk te zien. Omdat ik geen vrolijke moeder kan zijn voor mijn kinderen. Omdat ik nog een schaduw ben van mezelf. Omdat ik niet kan relativeren. Omdat ik mijn huis een rommeltje vind en dat ook niet kan relativeren. Omdat ons dak lekt. Omdat ik geen baan heb. Omdat ik niet de juiste behandeling vind. Omdat ik pillen moet slikken. Omdat ik me soms zo verdomd alleen voel. Omdat ik zo leun op mijn relatie en mijn omgeving. Omdat ik over niets anders meer kan praten of denken dan wat me overkomen is. Omdat ik zo op andere mensen steun, omdat zoveel mensen gelukkig lijken. Omdat ik dagelijkse dingen als een zware taak zie. Omdat ik geen recensent, geen docent, geen cent meer waard ben. Omdat ik ziek ben, omdat het zo'n taboe is. Omdat zelfs Jan me niet begrijpt, omdat ik mezelf soms niet begrijp, omdat ik zo alleen ben, omdat ik ver van mijn familie woon, omdat ik het lachen mis, omdat ik de was nog moet opvouwen, omdat ik zo niet meer verder wil, maar tegelijk nog verder wil, omdat ik me mis, 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 omdat ik me mis.
Amai, dat is pas een passage over de impact van psychotische ervaringen, denk ik. Hè?
Ja, ik was op zoek toen je vroeg van de impact, dan dacht ik, dat is de impact. Jezelf volledig kwijt zijn.
Ja.
En daarom dacht ik van, ik wil echt dit laten horen. Hè, in de zin van mijn psychose, of misschien iets veralgemeenend een postpartum psychose, is vaak ook aan de manische kant, hè, heel actief, heel veel ideeën. En dat maakt zelfs dat een psychose, en nu moet ik oppassen, want dat is zeker niet voor alle psychoses zo, maar een psychose kan ook een heel, soms zelfs positieve ervaring zijn, een soort flow, een soort vibe, een soort van ecstasy bijna. Ja, ik weet dat ik daar niet alleen in ben. Ik weet dat toen ik zo'n eerste psychotische opstoot had, dat ik achteraf, toen die ging liggen, dat ik dacht, nou, dat was een leuke trip. En dat ik die als het ware miste. Mensen kunnen dat missen. Ik heb dat nog gehoord bij andere mensen. En bij mij is het zo dat die psychose heeft een soort van drie echte opstoten gekend. Eigenlijk is dat één en dezelfde niet behandelde psychose eigenlijk. Maar daar zat heel veel, dat was een heel in de hoogte, hè? Kristalhelder, wow, zoveel ideeën, ja, LSD, niet dat ik het ooit gepakt heb, maar ik denk echt dat het zo moet zijn. En dan daarna komt daar toch ergens het landen. En omdat je zo hoog gaat, is die landing heel hard op de grond. En het ene moment, ja, voel je je bij wijze van spreken in een psychose letterlijk nog Jezus, wat echt voorkeur heeft op het besef dat je een psychiatrisch patiënt bent. Dus en die smak is zo ontzettend groot van denken dat je de wereld kan redden en dat je de nieuwe Jezus bent, naar iedereen die uit jouw omgeving eigenlijk zegt, ja, maar nee, je bent niet de nieuwe Jezus, je bent vooral zo zot als wat, je bent niet normaal. Het hele stigma dat erbij hoort. Dus na die hoogte kwam een hele diepe laagte. Ook wel de impact van zowel van niet alleen het moeten beseffen van, oh, ik heb hier blijkbaar toch iets meegemaakt dat mensen niet normaal vinden, dat mensen zelfs psychiatrische aandoening noemen. Maar ook wel de impact in mijn geval dan, dat is waar kortsluiting over gaat, over de impact van de behandeling, die heel zwaar was. Een geestelijke gezondheidszorg waar ik mee geconfronteerd werd, waar ik mij niet in kon vinden, de manier hoe ik bejegend werd, zonder in dat heel verhaal van kortsluiting opnieuw te moeten stappen, maar heel veel isoleercellen, heel veel dwang, heel veel overmedicalisering. En die impact die kwam allemaal samen ergens in die donkere wintermaanden van 2013. En het probleem was dat dat alles, ja, hoe moet ik het zeggen, dat ineens was, waren ook al mijn positieve kanten, werden allemaal onder het zieke gecategoriseerd. En er moest alleen nog maar het besef komen dat ik ziek was, dat ik een aandoening had. En dan wist ik eigenlijk niet meer zo goed wie ik was. Ik wist het echt niet meer. Ik dacht dat mijn assertiviteit, dat mijn enthousiasme, dat dat kwaliteiten waren. Maar mensen zeiden nee, dat is onderdeel van de psychose. En toen dacht ik, oei, maar wacht even, ik weet niet meer zo goed hoe ik me dan moet gedragen, wie ik dan nog ben. En dan kwam echt zo'n soort depressie. En dat is heel eigen, denk ik, aan depressie, is dat je dan in die tunnelvisie komt en dat bij wijze van spreken de relativering, dat je de was nog moet oplooien, die is er niet meer. Hè? De was oplooien is de hel. Hè? Maar dat is even grote hel als niet meer weten wie je bent, als geen job meer hebben. Alles is dezelfde hel. En dat is een beetje zo de landing. Zo het... Ja, ik denk door de bejegening ook, maar zowel in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook ja, het niet totaal niet meer weten wie je bent. Door het oordeel ook, hè, ja, van anderen.
Well, ik hoor inderdaad die twee zijden daaraan. Hè. Enerzijds zo het besef, het zelfbesef. Er zijn dingen gebeurd, ik heb dingen gedaan die ik niet goed kan volgen. Maar daarnaast ook het besef en anderen vinden dat eigenlijk niet normaal.
Ja.
En die twee haken dan op elkaar in?
Ja, en ik merk voor mezelf dat het vooral het tweede stuk was waar ik het heel moeilijk mee had. Ja. Omdat, nu pas op, ik ben ook op zoek gegaan. Ja, voor mij was die psychose, en dat klinkt heel raar, die psychose ligt op een manier niet zo ver van wie ik ben. Mm-hmm. Als ik kijk naar de dingen in mijn psychose, als je gaat kijken naar wat zijn zo de typische kenmerken en die je ook zo netjes in de verpleegrapporten leest, dan staat erin ontremd, associatief, versneld denken. Daar zitten heel veel kenmerken in die ik eigenlijk... Ik ben heel associatief. Mm-hmm. Ik ben ook heel creatief. Ik denk heel snel. Ik leg heel snel verbanden. Verbanden die mensen niet lijken te leggen. Dat ik denk, hoe kan je dat nu niet zien? Maar dat is eigenlijk ook een stukje aan creativiteit. Maar in een psychose is dat te. En dat is natuurlijk waar dat de ander binnenkomt. De ander komt binnen om te zeggen, het is te ten opzichte van de norm. Dus de norm wordt getrokken. En dan, en dat is een moeilijke van, ja, maar waar ligt de norm? Wie ben ik? Wat is een kwaliteit? En wat dat er gebeurde, vooral in de bejegening en de behandeling, was dat die norm heel laag kwam te liggen. Het werd al heel snel allemaal te. En dat vond ik heel moeilijk, want ik moest heel hard op zoek terug naar mijn kwaliteiten. En dat vond ik ontzettend moeilijk. Omdat ik vooral blijkbaar moest zien te aanvaarden van, ik ben psychiatrisch patiënt en ik was op zoek naar, maar wat zijn die kwaliteiten van niet die patiënt, maar van mij als mens.
Het lijkt een beetje op een miskenning die je ervaren hebt van inderdaad een aantal persoonlijke eigenschappen.
Ja, ik denk...
Veel dingen rondom u hebben, associatief denken, creatief zijn. Dat zijn een aantal eigenschappen.
Ja, en ik denk dat dat niet alleen de miskenning is van mij, maar de miskenning... Ja, dat, ik wil het echt niet als een promo voor psychose doen, hè. Maar het is wel een miskenning van veel mensen die een psychose hebben. Mm-hmm. In de zin van... ik geloof oprecht dat dat ook een stukje een soort verwerking van trauma is. Hè. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zitten daar ook bepaalde kwaliteiten in. Het is zoals Luc de Wulf, die je misschien kent, die vanuit een talententheorie zegt, die zegt, een stoornis is een talent in overdrive. Mm-hmm. En ik geloof dat ook wel heel hard, dat mensen die een psychosegevoeligheid hebben of die een psychose hebben gehad, dat die ook kwaliteiten hebben, het kunnen verbanden leggen, het associatieve denken, de grens met die creativiteit die daar absoluut is. Hè. Dat is ook wat Erik Thijs ook zegt, hè, een van die psychiaters, van die grens tussen creativiteit en psychose is flinterdun. En door nooit dat positieve te verwoorden, maar dat altijd zo als de vreselijkste stoornis en weet ik wat, maakt het dat aanvaardingsproces voor iemand die dat meemaakt zo zwaar, dat ik mij afvraag of dat het herstel niet belemmert. Mm-hmm. Dat was het zeker voor mij.
Het zou je zelfvertrouwen kunnen ondermijnen als je dat eigenlijk continu moet aanhoren.
Dat was het ook, hè. Ja. Dat is ook waarom dat ik zoveel keer heb gezegd, omdat ik mij mis. Ik wist echt niet meer wie ik was en vooral wie ik mocht zijn. Mm-hmm. Zo het... Ik had het heel moeilijk met de norm die niemand uitschreef, die de norm werd gelegd door de gemiddelde Vlaming. Mm. En laat mij nu niet de gemiddelde Vlaming zijn. Mm. Ja, hoe doen we dat dan? Ik heb dikwijls ook gedacht, ik had beter in Nederland gewoond. Ik denk dat daar de norm ietsje, voor mij dan, hè, qua assertiviteit... Ja, dat ik daar makkelijker had ingepast. Maar de assertiviteit bij ons, nou, we houden niet zo van te assertieve mensen in Vlaanderen. En ja, ik vind het moeilijk. Ik heb heel erg geworsteld met de norm.
Ja, het lijkt mij bijna impliciet ook, wat je nu vertelt, zo een pleidooi voor ontmoeting. Hè? Een ontmoeting waarbij eigenlijk de twee partijen naar elkaar toe gaan, terwijl het nu lijkt alsof dat jij vooral ervaren hebt van kijk, dat je moest meegaan in een bepaalde cadans, maar dat er niet gezocht is om inderdaad met jou in dialoog te gaan over van, wat is er gebeurd, wat is dit hier, hoe zit de wereld in elkaar voor u op dit moment, en daar een authentiek interesse ervaren, dat dan net niet gebeurd is.
Ja, dat is eigenlijk precies dat. Hè. Er zijn twee werelden, hè, de wereld van de normale en blijkbaar of hè, de wereld van de waanzinnige. En het vreemde is dat ze eigenlijk vanuit de normale wereld roepen, hé, jij daar, jij moet terug naar onze wereld. Terwijl ik denk, Ik zou verwachten dat je wel wat inspanning kan doen om dan net die stap te zetten naar die wereld van de waanzin, om precies wat dat jij zegt, die connectie te maken en iemand te proberen te begeleiden naar de wereld van de mindere waanzin, om het zo te zeggen. En dat die stap wordt niet gemaakt. En dat maakt dat de stap voor iemand in een psychose wel heel groot is. Want mensen zitten gewoon aan de zijlijn te roepen van dat wat dat je doet is niet normaal. Maar dan denk ik, voor mezelf, als ik kijk naar een naar mijn psychose. En zo heb ik ook het gevoel, want dat is mijn overgang, daar ga ik zelf zeker wel iets over zeggen, is zo'n psychose is literatuur. Hè? Ik heb ook literatuur gestudeerd gewoon en dat is, het is fictie. Maar dat wil niet zeggen dat de onderliggende thema's die daarin zitten niet waar zijn. Dat wil niet zeggen dat de motieven die terugkeren in die psychose, dat die niet waar zijn, dat die geen waarde hebben. En het is die analyse die ik geloof dat de hulpverleners moeten proberen maken. Ze moeten proberen, denk ik, die psychose alsof het poëzie is en lezen tussen de lijnen en wat betekent dat. En ik denk dat dat voor die hulpverleners ook een verrijking kan zijn om daar naar op zoek te gaan. En door die verbinding inderdaad te proberen te maken, kan je iemand begeleiden naar de normale wereld, al wil ik wel zeggen dat die grens zeer vloe is. Hè? En die loopt dus, die wordt heel strak getrokken. Hè? Van, goh, kijk eens, hier start de stoornis en hier stopt de stoornis. Maar dat hebben we niet gezegd, maar ik heb ook met jou in de Hoge Gezondheidsraad gezeten. We weten hoe vloe dat de categorieën zijn van diagnoses en hoe die in elkaar overgaan. Dus zo helder is de grens tussen normaal en niet normaal niet, hè?
Nee, maar misschien is dat ook inderdaad een verkeerde insteek om erover na te denken. En is het eerder de vraag van, kunnen we een gemeenschappelijke taal vinden rond bepaalde ervaringen? En dan lijkt het ook, zoals jij dat verwoordt, dat een psychose u eigenlijk heel alleen brengt in hoe dat je betekenissen verleent. En dat je het zelf misschien niet zo goed begrijpt, maar anderen ook niet. En dat eigenlijk eerder de zaak is van, hoe kan er een soort gemeenschappelijk begrijpen ontstaan van waarop die psychose een antwoord is en wat dat je met die psychose aan het bedenken bent en aan het verwerken bent en aan het zoeken bent.
Ja, en ik denk dat, want dat is natuurlijk ook, taal is helemaal mijn ding, maar dat is het. Hè. Eigenlijk is het, er wordt u een zwijgen opgelegd. En net, er is net zoveel in jouw hoofd dat je niet kan vatten, dat je eigenlijk probeert te structureren met taal, hè, want taal geeft structuur aan dingen. Hè? Je probeert dingen onder woorden te brengen. Maar dat wordt dan zodanig gecategoriseerd als waanzin dat ze u de woorden wegnemen. Mm-hmm. En ook de middelen, letterlijk. Hè? Ik weet nog, in mijn isoleercel werd mij zelfs het papier een bepaald moment ontnomen. En dan dacht ik, maar nu heb ik niks meer. Nu is er alleen de chaos in mijn brein. Terwijl ik papier nodig had om te zoeken naar structuren, naar... Zij denken dat je dan doorgaat en dat je die... Maar je hebt dat nodig, anders blijft dat doen. Hè? Dat stopt niet omdat je het middel wegneemt. Hè? Die verbanden in jouw hoofd gaan door en je hebt papier en pen en taal nodig om structuur te proberen krijgen in die waanzin. Dus het is net door er taal aan te geven en dat samen op zoek gaan naar die gemeenschappelijke taal, ja, dat het jou misschien helpt om te landen. Maar dat is moeilijk. Mensen spreken de taal van psychose niet en vinden het ook zodanig moeilijk dat ze maar vanuit de zijlijn een taal van de diagnostiek gebruiken om te proberen er dan woorden aan te geven.
Ja. Ik denk dat mijn passage daarbij aansluit. Ik ga die voorlezen. Hè. Ik ga een stukje lezen uit het boek Ben ik dan nu weer normaal? September 2012. Ik weet niet waarom het overleg met de psychiater precies daar plaatsvindt en niet in zijn kantoor. Het is een lichte ruimte, een soort veranda die uitkijkt over de grasvelden van het domein. Achter de rij bomen ligt de steenweg. Een drukke baan waar normale mensen rijden, in auto's, naar hun werk, met hyperactieve kinderen op de achterbank, om ze eerst nog af te zetten op school. Ik rijd nergens naartoe. Ik zit op een stoel, tegenover hem. Het is de 14e dag van mijn gedwongen opname, of misschien de 15e. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Dagen tellen niet meer, ik tel niet meer. Hij draagt een zwarte broek, een zwart t-shirt en een zwart vestje. Dat draagt hij bij elke consultatie. Ik vraag me af of ik hem moet adviseren om misschien eens een kleurig accentje toe te voegen. Zwart is stijlvol, maar te veel zwart, en dat elke dag, is wat te veel van het goede. Ik besluit te zwijgen. Patiënten mogen niet zeggen wat te is, omdat ze niet weten wat de norm is. Artsen weten dat wel. Hij weet dat wel. Hij vindt me te druk, te manisch, te psychotisch. Nee, u kan niet meer genezen, zegt hij. Hij kijkt me recht aan. Vergelijk het met een diabetespatiënt, zegt hij. Die moet ook levenslang medicatie blijven nemen, zegt hij. Die geneest ook niet, zegt hij. Hij zegt veel, waar ik het niet mee eens ben. En als ik dit medicijnen niet neem, vraag ik, dan is de kans groot dat u een nieuwe psychose krijgt. Bij elke psychose sterven uw hersenen beetje bij beetje af. Gedachten schieten door mijn hoofd. Ik kan het niet laten die ene met hem te delen. U mag misschien meer hersenschellen hebben, dokter, maar is het niet de kwaliteit die telt? Hij noteert iets op zijn blaadje. Fout antwoord vrooien, te assertief. Te assertief vergeleken met de norm. Het is vreemd hoe sommige gesprekken je levenslang bijblijven. Het is iets waarvan hulpverleners zich vaak onvoldoende bewust zijn. Woorden kunnen je levenslang kraken, maar ook maken. Andere patiënten vertelden vaak hoe de woorden van één hulpverlener, ik geloof in jou, het kantelpunt waren in hun herstel. Voilà, ik wil graag die passage lezen. Natuurlijk omdat ik daar zo helemaal het tegenovergestelde in las van wat we daarnet bespraken, zijnde die ontmoetingen. En eerder een absolute barrière waarbij dat je eigenlijk te maken kreeg met een zeer simplistische medische taal en opvatting die er werd opgekleefd. En tegelijkertijd ook een doemscenario van een brein dat gaat kapot gaan en van een soort verplichting van medicijnen en een heel ruwe metafoor de vergelijking maken met diabetes.
Ja, het is zo. Ja, ik sta natuurlijk in het onderwijs en je hebt een pedagoge, Carol Dweck, hè, en die maakt een onderscheid tussen fixed mindset en growth mindset. En als je kijkt in de psychiatrie, zeker naar diagnostiek, is dat heel sterk fixed mindset. Hè. Dit is jouw toestand, dit is jouw aandoening. Die aandoening is voor het leven en je kan daar niet in groeien. Mm-hmm. Wat dat wij als studenten, hè, toekomstige leerkrachten, leren, is dat je moet kijken vanuit een growth mindset. Is van, je kan iets nog niet. Hè? Of we gaan aan iets werken, of je kan nog groeien, of we kunnen op zoek gaan naar wat zijn jouw talenten. En de boodschap, hè, dat is inderdaad een psychiater die mij zeer sterk is bijgebleven, niet alleen omwille van zijn iets wat tragische kledingstijl, maar inderdaad ook, hè, zijn manier van communiceren, die puur biologische aanpak, maar niet alleen dat. Ook het feit dat hij prognoses doet waarvan we eigenlijk niet eens weten. Mm-hmm. Niemand kan in een glazen bol kijken. En eigenlijk is dat, ja, ik heb dat ook geschreven in het boek Uitgedokterd, better false hope than false hopelessness. Mm-hmm. Ik denk dat mensen echt de impact onderschatten van zulke woorden, van zulke, je gaat niet beter worden, je gaat niet meer kunnen werken. Dat is heel gevaarlijk. Je krijgt daardoor ook een soort van self-fulfilling prophecy, want meneer de dokter heeft het mij gezegd. Mm-hmm. Hè, en ik ben daar heel rebels in geweest en ik ben wat 9 jaar medicatievrij en ik werk fulltime. En er zijn dokters die allemaal hebben gezegd, nee, dat gaat allemaal niet meer lukken. Maar je moet daar wel verdorie heel hard in jezelf voor geloven, mm-hmm, om tegen zulke adviezen in te gaan. En dat kan niet iedereen. Ik zeg niet dat komt door mezelf, door sterkte. Ik heb gewoon echt een heel goed netwerk van mensen die in mij geloofden. Mm-hmm. En ook wel hulpverleners tegengekomen die erin geloofden. Het geloof is zo. Geloof is iets sterks, hè? En ja, dat is mij heel erg bijgebleven. Die psychiater is mij ook heel erg bijgebleven. Ja, dat is het pure biomedische discours. En dat geeft geen taal. Dat gebruikt een eigen taalgebruik. Dat lijkt heel objectief te zijn, wat het niet is, want het is een oordeel. Het oordeelt dat je niet beter zal worden, dat je levenslang medicijnen zal moeten nemen. En ik ben er ook van overtuigd dat als ik nu morgen een psychose krijg, dan zeggen die, zie je, het was daar toch nog. Ja. Het was latent aanwezig. Dan denk ik, ach mannen. Ik bedoel, dat is ondertussen 11 jaar geleden. Ik functioneer goed, denk ik. Hè. Misschien te. Ik schrijf misschien te veel boeken, maar ze liggen er. Hè. En ik heb ook gewoon een loon. En ik vind het oordeel, maar dat is eigen hè, aan psychiatrie, aan je moet ook een stuk oordelen.
Mm-hmm.
En ja, wat kan je anders doen? Je moet oordelen van, ja, is dit allemaal te?
Ja, maar ik denk dat je het heel goed benoemt wanneer dat je zegt dat het een gebruik is van biomedisch discours. En dat is eigenlijk nog iets anders dan het gebruik van biomedische kennis. Want als we de biomedische kennis bekijken over psychose, dan weten we eigenlijk van dat meer dan de helft van de mensen die een psychose als crisis doormaken, dat die goed tot vrij goed herstellen. Maar dat is niet de boodschap die jij kreeg. Wat we ook weten, is dat een substantieel stuk van de patiënten die ooit een psychose gehad hebben, dat die daarvan herstellen en dat die eigenlijk zonder medicatie echt een leven verder kunnen. En dat is ook een feit natuurlijk, dat is een biomedisch feit. Maar wanneer dat eigenlijk getrokken wordt naar een discours, dan zie je eigenlijk dat men waarschijnlijk uit een soort schrik en een soort preventielogica eigenlijk daar heel vereenvoudigend één over communiceert en twee er een soort dwangbuis van maakt van daarbinnen moet jij u gaan schikken eigenlijk en iets van uw vrijheid en uw creativiteit en uw recht om te zoeken in uw leven een beetje wordt ontnomen. Hè?
Ja, het is ook gewoon, er is nog, uiteindelijk is er ook heel veel nog niet geweten over psychose en het is die onwetendheid waardoor dat men gaat staan in een soort vermeende wetendheid, wetenschap. Mm-hmm. Hè? Men wil dat zo graag. Hè? Er zijn al zoveel onderzoeken geweest die op niks uitgedraaid hebben. Dat is wel frustrerend natuurlijk. Hè? En als we dan kijken naar, en dat heb ik al eens ooit gezegd, maar als we kijken naar de geschiedenis van de psychiatrie, het is niet dat er minder mensen met psychische problemen zijn. Mm-hmm. Hè? Dus blijkbaar is er toch iets in de manier van behandelen ook, wellicht ook in de maatschappij, maar ook in het behandelen, dat we toch nog niet echt de gouden graal gevonden hebben. En dus geven we een ander, we hanteren een ander discours en dus zeggen we dat iedereen die dat heeft, dat dat voor het leven is.
Mm-hmm.
Dat is toch een heel rare manier. Zo gaan we mensen dan helpen. Je moet gewoon aanvaarden dat je voor altijd ziek zal zijn. Mm-hmm. Ik vind dat raar.
Ja, en dat heeft ook niets te maken, ook niet met de wetenschappelijke houding. Want een wetenschappelijke houding is er een van voorzichtigheid en van niet weten.
Ja.
En natuurlijk, als er een karrevracht van weten over iemand wordt uitgegoten, ja, dan word je vastgezet op een manier. Hè? En dan moet je bijna gaan vechten om u en die identiteit, die opgedrongen identiteit, daarvan los te rukken om toch iemand te zijn.
Ja, nou, ik geloof ook echt dat mijn herstel te danken is aan mijn rebellie. Hè? Mm. Allee. Want als ik iedereen had geloofd, ja, dan zat ik hier nu niet. Hè? Mm.
Over herstel en rebellie gesproken. Ik had u ook gevraagd om een passage te selecteren over herstellen.
Ja, dat is nu echt wel een spoiler, want ik pak gewoon de laatste bladzijde van het boek. Ben ik dan nu weer normaal? Totally not done, maar kijk, lang leven de rebellie.
En uw vorige passage was ook het einde van het boek?
Ja, bijna, ja. Nee, dat is gewoon... Kijk, lees het toch nog maar. Hè. Hoofdstuk 49. Het is maar één blaadje. Beste lezer, je bent aangekomen bij het einde van dit boek. Misschien was het niet wat je verwacht had. Misschien verwachtte je een soort waargebeurd roman of een non-fictieboek over de geestelijke gezondheidszorg. Misschien weet je nog altijd niet wat het nu precies was wat je las. Ik heb gemerkt dat de dingen die ik doe niet zo goed in hokjes te stoppen zijn. Misschien las je dit boek omdat je mijn antwoord wilde op de vraag, ben ik dan nu weer normaal? Misschien heb je je die vraag tijdens het lezen van dit boek zelfs vaak gesteld. Is ze nu wel weer normaal? Bedenk, voor je die vraag beantwoordt, of je ze wel zou beantwoorden. Want de vraag beantwoorden zegt ook iets over jou. Hoe normaal ben jij? Hoe normaal wil je zijn? Welke prijs wil je voor die normaliteit betalen? Hoe normaal is de wereld nog waarin we leven? Misschien had Wittgenstein gelijk. Misschien mogen we alleen spreken over datgene wat ondubbelzinnig is. Misschien zijn er te veel woorden gebruikt om normaliteit aan te tonen. Lege woorden, snijdende woorden. Misschien zijn er te veel daden verricht in naam van de normaliteit, die dichter bij de waanzin lagen dan wat de normen voorschreven. Misschien is het tijd om te zwijgen, omdat dat het enige antwoord is, uit respect voor degenen die nooit gehoord werden. Dit was mijn laatste woord.
Wauw, bombastisch, violen. Ja. Het is echt zo pathetisch alom.
Ja. Maar het boek eindigt dus eigenlijk met een stukje een beslissing van ik ga nu even zwijgen. Maar misschien moet je een beetje schetsen van welk parcours dat je eigenlijk doorlopen hebt, die je bracht tot het punt van... Het is mij te veel om daar nog verder over te praten.
Ja, het is natuurlijk een heel proces, hè, want het gaat van hoe ben ik dan gegaan naar het herstel van die... hoe ben ik uit die psychose geraakt? Hoe zijn die jaren daarna? Want ik spreek over jaren. Want dan is ook de vraag, ben ik hersteld? Of zijn we allemaal een beetje kapot? Het is allemaal heel filosofisch, maar kijk, puur... Op het kort na de psychose, wat mij zeker allemaal geholpen heeft, dat is de zoektocht, hè, naar wat helpt voor mij, is heel individueel. Hè. Dat is niet standaard de creatherapie of weet ik wat dat ze ook allemaal verzinnen. Dat is zo individueel en dus je gaat op zoek naar wat voor jou helpt. En voor mij heeft het schrijven heel hard geholpen. Dat is opnieuw die zoektocht naar het onder woorden brengen van. Hè. Het schrijven van mijn boek Kortsluiting in mijn hoofd was een heel groot deel van mijn herstel. Ook het herstellen van een vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg. Hè. Dus schrijven was voor mij cruciaal. De psychose ook behandelen als literatuur. Het op zoek gaan naar wat zit daarachter. Het is niet waar, het is niet waar wat daar gebeurd is. Dat is pure fictie. Maar wat zijn de thematieken die erachter zitten? Wat zijn de kwetsuren die erachter zitten? Die oefening heb ik wel gedaan. En ik heb ook wel de meer traditionele, ik ben ook mindfulness gaan volgen. Sporten heb ik altijd gedaan. Maar het ding is dat dat vaak ook in de psychiatrie werd ontnomen. Ik mocht niet naar buiten. Voor mij, buiten is ongelooflijk belangrijk. De natuur is ongelooflijk belangrijk. Een gedwongen opname op een gesloten afdeling voedt je natuur. Hè. Er is geen natuur. Dat is heel clean, is heel rokerig. Heel rokerig. Als er al een buiten is, als er al een tuintje is, wordt daar vooral gerookt. Dan wordt voor de rest niks buiten gedaan. Dus het was heel erg... Voor mij kon het herstel pas beginnen toen ik terug thuis was. En dan is het een zoektocht, hè, in het kluwen naar wat iedereen aanbiedt. En voor mij was taal heel belangrijk, het schrijven heel belangrijk, het terug naar buiten mogen gaan en het niet opgesloten zijn. Het gevoel hebben dat ik van betekenis kon zijn en dat ben ik ook beginnen doen dan. Hè. Ik ben op de barricades beginnen staan van de geestelijke gezondheidszorg vanuit een ongelooflijke boosheid. Hè. Boosheid is een emotie die ongelooflijk miskend wordt. Ik vind boosheid de max. Het is echt een en al energie. Ik zou nooit kunnen verwezenlijkt hebben wat ik heb verwezenlijkt, hè, door ook in die Hoge Gezondheidsraad op congressen te kunnen spreken en stem te kunnen geven aan zoveel patiënten, had ik niet zo boos geweest.
Je hebt ze omarmd, je boosheid.
Ik heb mijn boosheid volledig omarmd. Maar natuurlijk, you're fighting a system. Hè. Dat is heel vermoeiend. En uiteindelijk bleef ik ook altijd vanuit het patiënt zijn spreken. Ik kwam op voor patiëntenrechten omdat ik patiënt was. Er waren dan termen over ben je ervaringsdeskundig of niet, of weet ik wat. En een gewone mens denkt, ja, tuurlijk, ervaringsdeskundig, want ze heeft ervaring. Maar in de geestelijke gezondheidszorg zijn dat beschermde termen allemaal. En hoe dieper ik daarin ging in die wereld, hoe meer ik zoiets had van, wow, hier is een logica waar gewone mensen echt... denken, dit is ook wel niet normaal, deze logica. En ik raakte daar... Ik ben er op tijd uitgestapt om daar niet op te branden. En voor mij was een van de keerpunten ook om... Dus ik heb dat nodig gehad, hè, die barricades, ik heb ze nodig gehad. Hè, en ik heb het nodig gehad om die boosheid uit te spreken, om op te komen voor en dingen in beweging te zetten, die tanker misschien 1 millimeter te draaien. Maar voor mij was ook een van de keerpunten het jaar 2020, het coronajaar, of misschien is het er vlak voor geweest dat we ook met ons advies van de Hoge Gezondheidsraad naar buiten zijn gekomen, een groot congres in maart, 7 maart 2020. En waar dat ik ook de repliek kreeg van, ja, maar ja, als patiënt. En dat ik eigenlijk, mijn verhaal werd ondermijnd door het patiënt zijn. En toen dacht ik, misschien moet ik stoppen met het spreken in naam van patiënt. Ik moet het neerleggen, ik moet even er helemaal uit. En dat was ook het boek, ben ik dan nu weer normaal? Ik ben uit die geestelijke gezondheidszorg gestapt. Ik ben nooit uit het onderwijs gestapt. Ik ben er gewoon altijd gecombineerd. En toen had ik zoiets terug naar gewoon mijn onderwijs. En dat heeft mij heel goed gedaan, die uitstap. Ik had dat nodig om weg te gaan van die geestelijke gezondheidszorg. Om ook terug het perspectief te krijgen van... Dat is echt een eigenaardige wereld.
Het lijkt vooral ook dat daar heel veel stigma bleef hangen.
Ja.
In hoe dat je bekeken werd, de patiënt. En
ja,
in die zin alsof dat het altijd een beetje abnormaal zou zijn wat je vertelt.
Ja, maar ik denk achteraf bekeken en ook als ik er zo met mensen over praat, is het grootste stigma, heb ik het gevoel, dikwijls mijn eigen zelfstigma. Ik had het er... Pas op, ik ben op die barricades gaan staan, op kortsluiting in mijn hoofd sta ik met mijn gezicht op de cover. Dus hallo, ik was het toonbeeld van stigma doorbreking. Maar elke lezing kostte mij zoveel moeite om... Kom aan, Brenna, ik doe het voor de bigger cause. Hè, met gekrulde tenen de meest gênante dingen vertellen over mezelf en dat ik achteraf dacht, ik moet dat niet, hè. Ik moet daar niet over vertellen, over al die gênante dingen. Want tegelijkertijd is dat... maakte mij dat ook wel onzeker. Was van, nee, kom aan, Brenna. Doe dat nu maar voor het grotere goed. Laat zien. Maar tegelijkertijd bleef daar wel die onzekerheid ook voor mezelf hangen. Van, ja, maar ik blijf wel in de ogen van mensen die patiënt. En ik ben dat niet. Ik weet niet hoeveel kwaliteiten. En mensen zien die niet. Dat is wat ik dacht, hè. Terwijl ik geloof dat andere mensen ze misschien wel zagen. Maar ik was bang dat mensen dat dachten. En voor mij was 2020 zo van, ik stop ermee, ik stap eruit. Ik heb een handboek vol op taal, didactiek Nederlands geschreven. Gewoon, ik moet terug docent zijn. Ik ga kinderboeken schrijven die niks te maken hebben met mentale gezondheid. Want ik moet ervan weg. Ik heb zoveel kwaliteiten. En dat was nodig om daar ook uit te stappen. Dus ik heb zelfs het gevoel dat 2020 ook nog altijd in de lijn lag van dat herstel. Zo het ervaringsdeskundige zijn, of zoals dat soms genoemd wordt in de geestelijke gezondheidszorg, was ook een deel van het herstel. Maar of ik dan nu hersteld ben, ik blijf daarbij. Zijn we ooit hersteld?
Hmm. Maar het lijkt dat je vooral daarbij een soort keuze gemaakt hebt om uit een bepaalde relationele structuur te breken. Hmm. In de zin van, als je boos bent en je klaagt een onrecht aan, dan blijf je inderdaad wel zitten in die gevangenheid van niemand die je contesteert om wat dat hij doet en daar een tegenpartij van zijn. En dan blijf je continu in die dynamiek zitten, terwijl een andere optie inderdaad is er gewoon uitstappen en het aan de kant laten liggen. Hè. En in die zin bestendigt misschien het continu bekritiseren ook die plek waar je niet goed bij voelt.
Ja, dat is ook zo.
En daar dan uitstappen en misschien in je tuin gaan, letterlijk en figuurlijk, is echt wel kiezen voor een andere vorm van leefwereld die eigenlijk niet meer te maken heeft met ik moet mij u niet verdedigen of verantwoorden of de ander bekritiseren.
Ja, ik denk dat dat ik was. Ik heb dat lang gedaan. Hè. In 2014 is het boek uitgekomen en eigenlijk tot 2020 met een ongelooflijke gedrevenheid. Ik volgde alles. Hè. Ik had alles mee van de geestelijke gezondheidszorg.
Dat was ook mijn indruk, ja.
Ik was mee. Ik was op de congres, ik wist wat er leefde, ik had de onderzoek, ik was... Dat is ook heel vermoeiend, maar ja, pas op, dat is ook wel. Ik ben ook wel een kennisspons, hè. Mm-hmm. En ik wil zeggen, ik hou van mij verdiepen in dingen. Dat is ook wat jij nu net aangaf, dat is ook waarom dat er nu de andere boek weer is. Mm-hmm. Ik bijt me vast in dingen, ik wil dat uitdiepen, ik wil me daarin... Ja, dat is een enorm talent, hè. En dan denk ik, ja, en ik had het wel wat gehad in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben eruit gestapt en tegelijkertijd ook... Niet, want geestelijke gezondheidszorg is van ons allemaal. Mm. En dat is ook de reden waarom dat ik... ik vind dat ik in het opleiden van mijn leerkrachten een gigantisch preventief luik aanraak voor geestelijke gezondheidszorg. En dan hoef ik niet zo in die diepe residentiële sector. Mm-hmm. Maar ik doe ongelooflijke knappe dingen, vind ik zelf, met mijn studenten. Om te laten zien van, ja, maar we zijn kwetsbaar. En hoe gaan we daarmee om? Hoe maken we dat bespreekbaar met kinderen? Ja, op die manier.
Ja, ja, dus dat je in die zin de, ja, die boodschap en die gevoeligheid die je daar rond ontwikkeld hebt, van dat is belangrijk dat we daar goed bejegenen en zo, dat je dat nu op een andere plek in
bouwt. Ja, ja. Ja, op die manier. Maar niet meer zo echt in die diepe GGZ.
Ja. Oké, ik ga dan ook nog een passage voorlezen. Het begint, het is ook een passage uit Ben ik dan nu weer normaal. Het gaat over juni. Juni. Een maand waarin ik elk jaar weer even op mijn hoede ben. Een maand waarin de dagen lang zijn, de werkdruk op de hogeschool hoog is en waarin de verjaardag van mijn psychose valt. Niet dat ik het vier, maar het is een maand waarin ik eraan denk, waarin ik herdenk. Juni doet iets met me. Misschien is het die midzomernacht die zo symbolisch is, die de breuklijn was tussen het leven voor en na de psychose. Misschien is het het vele zonlicht dat me wakker houdt en de ideeën in mijn hoofd doet ontwaken. Het is vreemd met hoeveel ze in juni zijn. Mijn hoofd lijkt een zaaddoosje van een klaproos, gevuld met ideeën die uitgestrooid worden. Waardevolle ideeën, dat wel, maar ik weet dat ik niet elk zaadje mag laten ontkiemen. Ik noteer ze in een boekje en ik stop het boekje weg voor later. Dat heb ik geleerd uit mijn psychose. Versneld denken, associatief denken, zo noemen hulpverleners het. Het zijn symptomen van een aandoening. Ik noem ze mijn grootste sterkte en mijn grootste kwetsbaarheid. Ik ga er voorzichtig mee om, koester ze. En dus doe ik er in juni niet veel mee. Ik zoek rust. Dat vraagt wat planning vooraf, met al die examens op de hogeschool. Mijn collega's en ook mijn opleidingshoofd weten dat juni een breekbare maand voor me is. Ik durf sneller nee te zeggen. Al zie ik er ook op toe dat die nee geen extra belasting betekent voor een ander. Zelfzorg is belangrijk, maar zorgen voor elkaar even goed. Het is wat zoeken naar evenwicht en balans. Mijn tuin helpt me daarbij. Het was een therapeute die me dat advies gaf. Niet eentje uit de psychiatrie, maar zo'n zelfverklaarde uit het zweverige circuit. Het is de beste raad die ik ooit kreeg. Als je te veel ideeën hebt, als je hoofd ijl voelt en je het gevoel hebt dat je zweeft, dan moet je aarden. En dat doe ik. In juni. Maar eigenlijk bijna elke dag, na het werk. Even met mijn handen in de aarde. Zaaien, bloembollen planten en weten dat je met geduld en goede zorg een betere oogst zal hebben. Dat vond ik, ja, een heel mooie passage. Het is meteen natuurlijk ook de brug naar uw meest recente boek, Mild Tuinieren.
Ja, heel recent. Hè?
Ja. Ja, Brenda, ik lees daar natuurlijk verschillende dingen in. Hè. Het is zo enerzijds de ergens voeling hebben met de twee zijden van de medaille. Wat er mijn sterkte is, is misschien ook mijn risico. En dan zie ik daar dat je daar ook een manier vindt om daarmee om te gaan, met dat boekje, dat je dingen noteert voor later. En anderzijds ook dingen vindt die je ook helpen om, ja, gewoon met andere zaken bezig te zijn. En dan die tuin, zo die, ja, met de handen in de aarde en helemaal iets anders doen. Ook actief zijn en creatief zijn, maar niet enkel in die denkwereld zitten. Zo.
Ja, het maffen is dat die, maar dat heeft wel tot 2020 geduurd, hè, tot ik die tuin ontdekte. En dat was natuurlijk omdat we met z'n allen een beetje opgesloten zaten. En ja, dan bleven mensen maar naar buiten staren. En dan, oh kijk, we hebben een tuin van 3000 vierkante meter. Misschien moet hij daar eens iets mee doen. En nogthans had die therapeute dat inderdaad gezegd. Maar ja, ik weet niet waarom dat dan toch... Ik was nog te veel op de barricades of wat toen ook nodig was in dat herstel. Maar die tuin, dat is echt... Dat is zo vreemd om te zeggen, ik ga ook veel lopen, maar voor mij is hardlopen, is sluizen open, alle ideeën komen binnen.
in mijn hardlopen, hè, je hebt mensen die zeggen, oh, dan maak ik orde op zaken. Hè, dan, dat is bij mij niet. Ja. Als ik weet, ik heb geen idee, even lopen, oké, dan is daar een idee. Altijd. Hè, dus dat is hardlopen, dat moeten we niet altijd doen. Dus.
Ja.
Ik moet soms stoppen met lopen, omdat ik denk, wow, te veel ideeën. Even stoppen.
Mm.
Hè? Maar dat heb ik dus niet met de tuin. En dat is echt heel vreemd. Het is echt precies of dat er zoveel ideeën in mijn hoofd zitten, dat als ik dan echt letterlijk met die handen in de aarde ga, dat is letterlijk echt aarde, dan vallen al die ideeën stil. En ik kan dan precies ook alleen maar denken, hey plantje. Ik kan echt, en tegelijkertijd kan ik daar zo creatief in zijn, want ik mag ongebreideld fantaseren hoe dat die tuin eruit gaat zien. Want dan denk ik, oh, en ik ga dat plantje daar zetten. Ja. Oh, en dan ga ik dat plantje daar zetten en dan gaat die er zo uitzien. En dan tegelijkertijd blijft dat ook heel erg in het hier en nu,
mm-hmm.
omdat je echt in die grond en je moet dat daar uithalen en je moet dat verzetten en je moet dat... Dat is zo maf, hoe dat is zo eenvoudig. En toch heb ik daar dan zo lang over gedaan om eigenlijk precies dat te vinden. En het werkt echt elke keer. Dat is zo easy. Dat is fantastisch dat ik dat heb gevonden, want natuurlijk gaat dat voor iemand anders niet werken.
Het zou voor iemand anders tegenovergestelde kunnen zijn, hè? Dat werken in de tuin steeds maar ideeën opleveren en lopen zorgen voor een wegvloeien.
Dat is ook wat ik wil zeggen, want er zijn andere mensen inderdaad die zeggen, oh, maar je moet gaan hardlopen, sport is goed. Nee, zot, sport. Ik doe zeker aan sport, absoluut. Maar dat is bij mij, sluis open. Oh, nee, heb ik weer een boek om te schrijven of wat? Dat is altijd, als ik ga lopen, is het vandaag. Maar dat is tof, hè? Want dan weet ik, ik heb geen idee, even lopen. Ah, te veel ideeën. Even dit. Allee, dat zijn fantastische tools om te kunnen inzetten. En dat betekent natuurlijk dat je ook op zoek moet gaan naar die tools en zoeken wat werkt niet. Want ik heb daar wel ook lang over gedaan om te zoeken van yoga. Nee, echt niet. Dat is echt niet mijn ding. Zo, waarom de tuin? Dat is voor mij... dat heb ik nog niet gezegd, maar ik vond dat in mijn psychose... Maar ik ook heel veel met filosofie bezig. Hè. En met Levinas en het gelaat van de ander. En ik had heel veel het gevoel dat mensen constant een appel op mij deden. Hè. Dat ik mensen moest helpen. En ik merk dat ik... Ik heb dat nog altijd. Ik wil altijd heel veel mensen ook helpen. Pas op, nu niet ten koste van mezelf. Maar ik vind dat je als mens pas betekenis hebt als je iets voor een ander kan betekenen. En ik heb dat in mijn tuin op een heel... Eigenlijk heb ik dat... Ik zorg voor mezelf, maar ik zorg ook in mijn gevoel dan een beetje voor de wereld. Want ik maak... Zo is het ontstaan. Hè. Tuinier is begonnen vanuit... Ik ga de klimaatverandering... ik ga ze niet oplossen, maar ik ga op mijn eigen vierkante meter iets kunnen doen. En niet die grootheid, waanzin van de psychose, maar heel klein op mijn eigen vierkante meter wel... En dat is altijd zo, het lijkt op psychose, maar het is gewoon de gecontroleerde vorm. Ik geloof echt oprecht, hè, dat we de wereld kunnen veranderen en beter maken als we allemaal, bond zonder naam, alert, hè, op onze eigen vierkante meter beginnen. En daar komt voor mij dat allemaal samen, bij dat tuinieren. Ja, dat is echt van, ik maak de wereld mooier. Heel klein. Niet vanuit de grootheidswaanzin. Heel erg in het hier en nu. Maar niet op mijzelf gericht, maar net op... En als ik dit plant... dan gaat dat goed zijn voor de bijtjes. En als ik dit zet, dan gaat dat goed zijn voor de bodem en komen de regenwormen. En dat idee vind ik zo vervullend en maakt dat ik mij ook een deel voel van die natuur. Ja, dat echt voor mij helpend is. En vooral in juni dan.
Ja. Maar ik weerhoud er ook wel uit dat het toch ook wel belangrijk is als je zo herstelt van een psychose, dat... Eén, dat je moet jezelf de tijd gunnen om te zoeken wat dat er werkt, omdat dat niet is wat een ander adviseert, dat automatisch gaat werken. Maar misschien ook het tijdstip waarop een bepaald iets binnenkomt. Die zweverige therapeut heeft dat veel vroeger tegen u gezegd over de aarde, maar eigenlijk is het nadien pas dat je het echt gaan doen bent. Dus het lijkt toch van, ja, je moet je eigen zoektocht gaan op het juiste moment... Maar het is daar wel een stukje, er zit daar wel een mogelijkheid om zo voor uzelf toch evenwichten te vinden en uw bekommernissen ook op een haalbare manier vorm te geven.
Ja, en dat is ook binnen de metafoor van de tuin, dat is die hulpverlener die een zaadje plant. Hè, en die weet dat niet op dat moment. En het is ook pas door mijn retroperspectief soms dat je kan zeggen wat de impact van woorden zijn. Of de impact is in de zin van als iemand zegt die gaat niet genezen, ja, dat heeft een impact. Maar even goed gaat... ik weet nog dat Patrick Allegaert van het Gislijnmuseum, ik ben vrijwilligerswerk gaan doen in het Gislijnmuseum, en ik zat zo teksten te corrigeren op spelling, want ik dacht, spelling kan ik. En toen zei hij, ja, maar je bent toch leerkracht geweest, je kan toch rondleidingen geven? En die heeft een zaadje geplant. En die zei, het is niet omdat je dat nu denkt dat je dat niet meer kan, dat die kwaliteiten en die competenties er niet meer zijn. En dat zijn dan woorden, en die worden dan geplant. En ik ben daar dan niet aan toe. Mm-hmm. Want ik geloof niet wat hij zegt op dat moment. Maar dan later komen die woorden terug en dan denk ik, ja, die man heeft gelijk. En zo is het ongelooflijk, dat is weer die kracht van taal, hoe dat woorden kunnen maken en kraken en hoe dat die dingen, inderdaad, je zaait iets als hulpverlener waarvan je niet gaat weten of dat ze inderdaad geoogst zullen worden. Maar ja, mijn zweverige therapeut, Patrick Allegaert, het zijn zoveel kleine dingen die uiteindelijk leiden tot dat herstel. En het is echt niet dat ene pilletje of die ene unieke behandeling. Het is een en-en-en verhaal. En vooral, het is een verhaal van mensen. Het zijn mensen, hè. Het zijn de mensen die u helpen. Het is niet de medicijnen die u helpen. Het is niet die therapie. Het is de mens achter de therapie. Het is de mens achter het medicijn. Mensen helpen mensen in de geestelijke gezondheidszorg. Niet biologische discours.
Dus het lijkt de geestelijke gezondheidszorg misschien toch wel heel sterk op het leven in het algemeen. Want is het ook zo dat mensen in contact staan met mensen en dat dat hetgene is die ook gewaardeerd wordt. Hè?
Ja, en waarom dat het leven ook gewoon geestelijke gezondheidszorg is. Hè? Waarom dat we werken constant aan geestelijke gezondheidszorg door in verbinding met elkaar te staan. En misschien dat daarom zoveel mensen het soms moeilijk hebben, omdat we soms zo weinig nog connecteren. En dan te weinig voor elkaar zorgen.
Brenda, we gaan hier ons gesprek afsluiten. Rest mij om u te bedanken voor de heel interessante babbel die we gehad hebben. En uiteraard ook voor de vele boeken die je al geschreven hebt.
Negen stuks.
De moeite waard om te lezen, absoluut.
Dank u wel.